Gemeente, we openen het woord van de Heere deze morgen in de eerste Petrusbrief. We lezen uit de eerste Petrusbrief het eerste hoofdstuk. Schriftlezing 1 Petrus 1 vanaf vers 1. En daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. 1 Petrus 1 vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof, tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van het goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Ze onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen was, doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn, door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter, en hoop volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar, zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard, omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid, en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover, gemeente, de lezing van 1 Petrus 1. In de prediking leggen wij met name de vinger bij de versen 3 en 4 uit het gelezen gedeelte. Ik lees die versen nog een keer met u. Vers 3 en 4. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. Tot zover ook de lezing van het tekstwoord voor de woordbediening. Gemeente, ouderen, jonge vrienden, wat zou u zelf, wat zou jij zelf aan deze mensen hebben geschreven? Deze christenen aan wie Petrus deze eerste brief schrijft. U zegt, denk ik, ja, dan moet ik eerst wat meer over die mensen weten natuurlijk. Voordat ik kan vertellen wat ik aan ze zou schrijven, dan moet ik eerst wat meer weten over wie ze zijn en hoe hun omstandigheden zijn en wat ze bezighoudt en hoe ze het maken. En misschien dat jij denkt, dan zal ik eerst wat meer moeten weten over waar ze het misschien moeilijk mee hebben, of over de mooie dingen die ze meemaken, wat ze vreugde geeft, wat ze verdriet geeft. Inderdaad. Nou, we hoorden Petrus toch al in de eerste regels van zijn brief deze mensen vreemdelingen noemen. Vreemdelingen die bovendien verstrooid zijn. Dat betekent, ze leven her en der verspreid over een groot gebied, namelijk over Klein-Azië. Ver, kennelijk, van het land of de streek waar deze mensen vandaan zijn gekomen oorspronkelijk. Ook in die zin vreemdelingen, maar niet alleen in die zin. Nee, deze mensen, gemeente, die hebben zich ook vreemdelingen gevoeld. Die hebben zich ook vreemdelingen geweten. En ze zijn, denk ik, ook zo bekeken. Als vreemdelingen. Jongens en meisjes, de lezers van de brief van Petrus van toen, die leven als christen, zo moet je dat maar proberen te bekijken, die leven als christen in een omgeving waar eigenlijk bijna niemand de God van de Bijbel kent. Waar bijna niemand de God van de Bijbel dient. Of eert in zijn leven. Mensen die christenen daarom maar vreemd vinden. Want ja, die doen anders dan de rest. En die leven anders dan de rest. En die spreken anders dan de rest. En die geloven anders dan de rest. Misschien hebt u zo een beetje beeld, gemeente. Vreemdelingen. Vooral dus geestelijke vreemdelingen, pelgrims, verstrooid over een groot gebied. Een gebied waar wij, denk ik, vandaag de dag van zouden zeggen dat het seculiere denken de boventoon daarvoor. Dus wat zou u deze belijders van Christus willen schrijven? Jullie jongelui, wat zou je zulke mensen willen meegeven? Nou, misschien dat iemand zegt, Ik zou die mensen proberen te bemoedigen. Hè, om volharden te zijn. Ik zou ze willen aanmoedigen. Hè, ze een hart onder de riem willen steken. En dat is inderdaad ook wat Petrus doet in deze brief. Hij begrijpt namelijk heel goed, gemeente, wat het is om zo'n vreemdeling te zijn. Om, zoals het ook wel eens genoemd wordt, om een bijwoner te zijn. En Petrus weet heel goed wat het is om als zo'n verstrooide te leven. Anders dan wij natuurlijk. Ik bedoel, wij worden wel hoe langer hoe meer een minderheid. Dat zal iedereen begrijpen, maar wij leven desalniettemin nog in een landgemeente waar meer kerken zijn, schat ik, dan steden en dorpen. En waarbij we dan ook nog eens er graag voor kiezen om met zoveel mogelijk tegelijk in één zo'n kerk te gaan zitten. Hoe meer, hoe beter. Deze mensen, die leven her en der verspreid en reken maar dat de gemeenten waar zij deel van uitmaken, dat in de regel kleine en ook heel kwetsbare gemeenten zijn geweest. En Petrus gaat het erover hebben, hè? Over hun vreemdelingschap, over hun strijd gaat hij het hebben, over de overdaad waar men zich aan overgeeft en waarvan men het vreemd vindt als je er niet aan meedoet. Hij gaat schrijven over de hitte der verdrukking, hij gaat schrijven over hun verzoekingen, over de smaad die ze lijden, over hun tegenpartij, de duivel die omgaat als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou mogen verslinden. Hij gaat het over al die dingen nog hebben. En zoals gezegd, zeker ook om deze mensen te bemoedigen, deze belijders van Christus. Maar hij begint er niet mee. Hij begint er niet mee. Hij begint niet met die bekommernis, met die verzoeking, met die vervolging, met die verdrukking. Hij begint met een blik naar boven. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Merkelijk. Hij sluit zijn ogen natuurlijk niet voor de nood van deze mensen, maar die nood gaat niet voorop in zijn brief. En niet eerst en vooral de moeite geeft hij stem. En niet vooral geeft hij uiting aan de klacht die daar te klagen valt. Nee, geloofd zij de God en Vader van onze Heere. Je zou ook wel kunnen zeggen, jongens en meisjes, dat Petrus zegt: geloofd zij de God en Vader van onze koning. En daarmee staat eigenlijk alles, gemeente, al op zijn plek. Zou je kunnen zeggen. Hè? Hun vreemdeling zijn, hun verdrukking, hun verzoeking, hun bekommernis, hun tegenpartij. Petrus, hij kijkt op naar de God en Vader van onze koning. En hij roemt in zijn grote barmhartigheid, waarin hij ons, zo belijdt hij, wedergeboren heeft tot een levende hoop. Ik zou het ook anders kunnen verwoorden. Petrus begint eerst en vooral, gemeente, bij de Heere en zijn rijkdom en de overvloed aan barmhartigheid. Hij begint bij het heil, bij al die zegeningen waarop hij na zijn grote barmhartigheid hen onthaald heeft. Hij begint bij de genade en het heil dat hij in Christus bereid heeft. Al die schatten en gaven, al die zegeningen. Hij begint bij de barmhartigheid van God, waardoor ze zijn die ze zijn. Namelijk kinderen van hem. Wedergeboren tot een levende hoop. En ik kom op al die dingen nog wel even terug, gemeente, zo dadelijk. Maar wat zegt het veel, vindt u niet? Dat de apostel zo inzet. En dat de apostel daarmee inzet. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Petrus bedoelt, hij is het zo waard om de lof te ontvangen. En hij verlangt met heel zijn hart dat de Heere die lof ook inderdaad zal krijgen. Misschien hebt u het zelf ook al eens ervaren. Al die noden in je leven. U hebt er misschien heel wat. En ik onderschat het niet graag, begrijpt u me goed. Al die noden in uw leven. Die tegenheden. Maar hebt u het ook nog eens ervaren dat al die noden, al die tegenheden, al die moeite, dat die er soms zo anders uit kunnen zien. Als je ze zien mag in het licht van die hoge God. De God en Vader van onze Koning, zegt Petrus. En als je al die moeite afzet, hè, zoals Petrus doet, afzet tegen de schatten en de gaven die hij in Christus bereidt. Als je merkt dat bij de grootheid van God en bij de heerlijkheid van God en bij het heil dat hij bereidt en bij de gelukzaligheid die hij schenkt, dat je zorgen dan toch wel heel wat kleiner zijn dan je aanvankelijk dacht. En dat die tegenheden en die tegenstanders toch heel wat minder imposant zijn dan je aanvankelijk vreesde. Paulus zou zeggen, en die man kun je niet van oppervlakkigheid verdenken, hè? Maar Paulus zou zeggen, ik houd het erop, Romeinen 8, vers 18. Ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen. Het lijden dat ik meemaak, dat weegt niet op. Dat weegt nooit op. Tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Jongens en meisjes. Jij en ik, we kunnen wel eens bang zijn. Hè? Ben je nooit eens bang? Ik wel hoor. We kunnen wel eens bang zijn. Ons zorgen maken. Misschien heb jij dat dan ook wel eens. Hoe langer dat je erover piekert, hoe groter die zorgen worden. Hè? En wij zijn zwakke mensen. Jij en ik, wij zijn kleine mensen. Maar als je dan naar boven kijkt. En je denkt eraan hoe groot God is. En hoe groot hij is in macht. Maar hoe groot hij ook is in trouw. Dan schrompelen die zorgen soms een beetje in elkaar. Heb je dat nooit? Want ja, wat voor jou en mij te groot is en te moeilijk. En te zwaar en te diep. Dat is het voor hem niet. En wat bij ons onmogelijk is, dat is het bij hem niet. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn, zegt de Bijbel. En Petrus kijkt zo omhoog. Zie je dat? Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. En dat moeten die vreemdelingen, en u begrijpt nu wat ik daarmee bedoel. Hè? Maar dat moeten die vreemdelingen vooral maar bedenken. En dat moeten die mensen in de verstrooiing vooral maar voor ogen houden. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Dat brengt hij ze als eerste in gedachten. Dat drukt hij ze met name op het hart. Dat God naar zijn grote barmhartigheid hen wedergeboren heeft. Hij heeft hen voortgebracht, zou je ook kunnen lezen. En daar legt Petrus de nadruk op. Hij heeft dat gedaan. Hij heeft hen verwekt. Hij heeft hen opgewekt, zegt hij als het ware. Hij heeft hen opgewekt tot het leven. Misschien dat u zegt, ja, dat verwondert me zo. Dat verwondert me zo. Zeker. En dat is de taal van het nieuwe leven, hè? De verwondering. Maar tegelijk verootmoedigt het je toch? Herkent u dat ook? Als er wedergeboorte nodig is. Om je tot die levende hoop te brengen. Dan betekent dat niks anders. En dan betekent dat niks minder gemeten dan dat wij midden in de dood liggen toch? Als God eraan te pas komt. Om op te wekken tot het leven. Dan houdt dat in dat wij toch van nature dood zijn in de misdaden en de zonden. Dat zeg ik niet, dat zegt Paulus. En zo houdt de meester zelf het Nicodemus voor. Nicodemus. Tenzij je wederom geboren wordt. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. En die vreemdelingen in de verstrooiing zien het wel. Het koninkrijk. Nu leven ze in de vreemde, hè? Met alles wat dat betekent. Maar ze zijn kinderen van het koninkrijk. En het gaat aan op het koninkrijk. Vandaar dat Petrus eerst en vooral opkijkt naar boven, waar hij is, waar thuis is. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die vanwege zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Was ik dat, denkt iemand. Was ik dat nou eens? Wedergeboren tot een levende hoop. Misschien iemand thuis. En dan zegt, vraag, hoe word ik dat dan? Wedergeboren tot een levende hoop. Ik kom straks nog uitvoeriger bij u terug. Voor nu dit. U, jij, die zich dat afvraagt, moet bij Christus zijn. Petrus zegt toch dat deze vreemdelingen in de verstrooiing door God wedergeboren zijn door de opstanding van Christus uit de doden. Hij is de levende en hij is het die het leven geeft. Zoals de dichter van de oude dag al wist, hè, mijn hart roept uit tot God die leeft en die aan mijn ziel het leven geeft. Dat nieuwe leven is uit hem, je krijgt het van hem. Hoe? Ja, in dat opzicht krijgt u weinig nieuws te horen. Dat is maar goed ook. Hoe? Door het woord. Gij die wedergeboren zijt, Petrus schrijft het zelf aan het slot van het hoofdstuk, daarom heb ik het helemaal uitgelezen. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat woord van God dat tot ons komt. Dat woord dat ook hier en nu tot ons gezonden wordt. Dat woord dat ook hier en nu aan ons bediend wordt. En dat we daarom met de meeste verwachting mogen ontvangen. Moeten ontvangen. Moeten omarmen. Ons erop verlaten en ons ermee aan zijn voeten leggen. Zo schept hij nieuw leven. Zo doet hij wederom geboren worden. En leven met en in een levende hoop. Mensen zoals deze vreemdelingen. Ver van huis. Maar met een wandel in de hemelen. Daar is hun hart, daar is hun schat, daar is hun rijkdom. Ze hebben een levende hoop. Kijk. Elk mens koestert zijn hoop, gemeente. Dat weet u even goed als ik. De heidenen, te midden van wie deze mensen leefden, die hadden natuurlijk ook zo hun hoop. Maar toch was dat wel een hoop van een hele andere soort. Een hoop die, in het licht van de Bijbel, moeten we dat toch zo zeggen, een hoop die geen vaste troost geeft. Een hoop die ook niet werkelijk vrij maakt van de vrees voor de dood. Mensen zonder Christus, zo schrijft Paulus dat dan, ergens. Mensen zonder Christus zijn vervreemd van het burgerschap van Israël. Vreemdelingen van de verbonden der belofte, en dan komt het. Geen hoop hebbende en, want, zonder God in de wereld. Geen hoop hebbende. zonder God in de wereld. Nee. Dan gaan we nu niet wijzen. Naar al die mensen. Het is toch wat, hè? Liever maar beleden dat dat nu in ons aller hart is. Aangrijpend is het wel, dat ben ik meteen met u eens. Als je dat bedenkt, zoveel zonder hoop, zonder God in de wereld. Hoezeer een mens zich ook moed inspreekt, hè? En zichzelf voorhoudt dat het allemaal best meevalt. Of dat we het uiteindelijk toch wel behoorlijk in de hand hebben. Met die illusie houden we graag onze zogenaamde hoop levend. En hoezeer we elkaar ook aanmoedigen om moed te houden en dapper te zijn en sterk te zijn. Zoals ook elke keer weer gebeurt naar elk van die afschuwelijke aanslagen. Dan zeggen wij mensen, laat ons niet bang maken. Laat ons niet bang maken. Hey. De Bijbel zegt, als je nou zonder Christus bent, ben je zonder hoop. En zonder God in de wereld. Armer kan een mens niet zijn, gemeente. En hopelozer ook niet. Al ontkennen we dat natuurlijk ten stelligste. En zeggen we heel ferm en heel flink dat we er op onze manier best mee weten te dealen. Desnoods door de dood naar onze hand te zetten. Ik bedoel door de dood in de arm te nemen. En dan zeggen we met een mooi woord dat het wat ons betreft voltooid is. Maar wat is dat als het niet volbracht is? Het leven uit God, zegt Petrus, dat brengt een levende hoop mee. Ja, want die hoop is op hem gericht, zegt Petrus later. Ze is gericht op Christus, zegt zijn broeder Paulus, die onze hoop is. Ja, want de Heere zal ons met hem alle dingen schenken. Levende hoop. Hoop die wel die werkelijke troost meebrengt en aanbrengt. En hoop die wel vrij maakt. Bevrijd. Van de angst voor de dood. En dat heeft volgens de tekst alles met Pasen te maken. Geloofd, zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot de levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Gemeente, die levende hoop heeft het geloof omdat hij is opgestaan uit de doden. Was hij niet opgestaan uit de doden, dan was er geen hoop geweest. Geen hoop voor de toekomst. De zaakjes. Let u erop dat Petrus het steeds heeft over ons in vers 3. Het gaat over hem, die vreemdelingen, weet u wel. Maar het gaat ook over hem. En wat had hij dat in zijn eigen leven ook ervaren? Hè? Hoe hopeloos was hij eraan toe geweest? Hoe hopeloos waren zijn broeders eraan toe geweest na de dood van Jezus? Hun meester weg. Verdwenen in de dood, waar is dan hun hoop, hun moed gebleven? Ja, die was ook gestorven. Hoe moet het immers? Zonder hem? Hoe moet het dan met je zonde, hoe moet het dan met je nood en je dood? Twee van hen horen we het klagen op de Paasdag, hè? Die twee op weg naar Emmaus. Zoveelzeggend, gemeente. Dan vraagt die vreemdeling, dat is Jezus natuurlijk, wat eraan schort en zo. En dan zeggen ze, ja, wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Verleden tijd. Wij hoopten. Maar met hem was ook hun hoop gestorven. En hoe anders werd dat? toen ze oog in oog met de opgestane stonden. Hoe anders was dat ook voor Petrus geweest. Nooit meer zal die het gemeente vergeten zijn. De levende Christus die in het midden kwam met die machtige woorden: vrede zij u lieden. En die op hen geblazen had. Ontvang de Heilige Geest zoals de Heere ooit de levensadem geblazen had in de neusgaten van Adam. Wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Levende hoop, ja, want Hij leeft. Hij heeft de doden niet gedaan. De schuld was immers voldaan en daarmee dood en graf overwonnen. Levende hoop op het eeuwige leven. Dat leven dat de opgestaan aan het licht had gebracht. Dat leven dat nooit sterft en nooit vergaat en nooit bederft en nooit verwelkt. En toch bedoelt Petrus nog meer dan dit. Denk ik. Dankzij Christus' opstanding is er hoop. Zeker. Maar Petrus bedoelt ook gemeente en misschien wel vooral dat de opstanding van Christus de bron is van het leven in de gelovigen. En dat is een punt waar we misschien iets langer moeten nadenken en wat dieper moeten nadenken en dat moet dan maar. Maar het is wel het antwoord op de vraag van u daar straks. Die zei, was ik wedergeboren tot die levende hoop? En hoe word ik dat dan? Hier ontdekken we het. Door zijn opstanding. Vandaar dat ik toen even kortweg zei, je moet bij Christus zijn. Kijk, zijn dood, hè, doet de zonde teniet, doet de schuld teniet. Dankzij zijn opstaan wordt dat ook je eigendom. Laat de Heidelberger u helpen. Zondag 17. Wat nut ons de opstanding van Christus? Wat heb ik daaraan? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, op dat met het doel dat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood had verworven kon deelachtig maken. Eenvoudig gezegd, omdat Jezus is opgestaan, de levende is, kan hij u en jou en mij deelgeven aan het heil dat hij verdiende. Kan hij het in je hart leggen. Het tot je persoonlijk eigendom maken. Hoe word ik wedergeboren tot een levende hoop? Dat was de vraag. Dan moet je bij de opgestane uitkomen. Ziet u? Het is door de kracht van zijn opstanding, zegt Petrus, dat we wedergeboren worden tot een levende hoop. Waar we hem onder ogen komen, de opgestane Christus, met onze nood en dood. Met onze verlorenheid. Zijn leven is de wortel van het leven, van het nieuwe leven. Was hij niet opgewekt, er was geen leven voor hen of in hen, maar hij is de levende en daarom leven zij. Hij leeft en hij doet leven, het zijn zijn eigen woorden. Jullie kennen het voorbeeld van de wijnstok en de ranken wel, hè? Christus de wijnstok, de gelovigen de ranken. Als je door het geloof aan hem verbonden wordt, dan gaat het leven van de Heere Jezus in je over zoals de levenssappen van de wijnstok in de ranken overgaan. Het leven is uit hem. En het vloeit in mensen, wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En nog even gebeten, hoe had Petrus, hoe hadden de apostelen, zijn broeders, hoe hadden ze de waarheid hiervan ervaren? Dat is nou bevinding. De waarheid van dit wonder had hij persoonlijk ervaren. Doorleefd. Want hoe verslagen waren ze geweest na de dood van Jezus? Hoe verslagen ben je zonder hem? Dat je aangewezen bent op jezelf. In leven en in sterven. Maar hoe maakte ze een opstanding Ja, hoe maakte het dat ze als van dood weer levend werden? Hij had het leven aan het licht gebracht. Wedergeboren tot een levende hoop. Ja, want dat leven, dat nieuwe leven is eeuwig leven. Wat een verschil, hè? Tussen die vreemdelingen, in de verstrooiing, in dat grote, duistere gebied. En de heidenen in wier midden ze leefden. Wat een verschil voor u, voor jou, voor mij. Gemeente, het ongeloof wordt in zijn verwachtingen altijd weer teleurgesteld. Job, die zegt ergens, en die wist ook wel een beetje wat, nou heel wat meer dan een beetje wat lijden was. Job zegt, alzo zijn de paden van allen die God vergeten. De verwachting van de huichelaar zal vergaan. En Salomo, wijs als hij was, wist, de hoop der rechtvaardigen is blijdschap. Petrus zou er amen op hebben gezegd, natuurlijk. De hoop der rechtvaardigen is blijdschap, maar de verwachting van de goddelozen zal vergaan. Aangrijpend. Alle verwachting buiten de opgestane om is ijdel, leeg en te vergeefs. Verwachting voor je eigen leven. Verwachting voor je eigen sterven. Maar ook verwachting voor mens en schepping. De mens van vandaag is in de greep van de hoop voor de wereld, hè? Ik heb het in een stukje pas ergens de groene reformatie genoemd. We zijn met z'n allen druk met klimaat en milieu en schepping en zo. En begrijp me goed. We hebben daar een dure roeping. We, christenen. De aarde en haar volheid is des Heren. Hoe zouden wij niet onze beste zorgen geven aan het werk van zijn handen? Maar het is nu alle hens aan dek. Want die wereld moet gered worden. En nog eens, we hebben een dure roeping om te zorgen voor het werk van Gods handen. Maar al die hoop is vaak zo enkel op beneden gericht. En de levende hoop, zegt Petrus, die kijkt naar boven. Die kijkt op naar God. En ziet uit naar God. De levende hoop, zegt vers 4, is gericht op die onverderfelijke, onbevlekte en onverwelkelijke of onverwelkbare erfenis. De hoop ziet uit naar dat erfdeel wat daar weggelegd is, hè, wat daar boven is. Calvijn noemt dat de hoogwaardige schat van het toekomende leven. De hoogwaardige schat van het toekomende leven. Wat is dat gemeentemachtige uitzicht? Wat is dat een machtige troost ook. Israël ontving oudtijds Kanaan tot een erfdeel. Hè? Een heerlijk erfdeel. Land vloeiend van melk en honing. Het bleek evenwel toch. En het bleek een kwetsbaar bezit. Geteisterd door oorlogen, door plagen, door rampspoed. Dit erfdeel, zegt Petrus, dat is anders. De levende hoop strekt zich uit naar een erfdeel dat onverderfelijk is. En onverwelkelijk. Het is onaantastbaar. Het is onverwoestbaar. Het is onvergaanbaar. Onvergankelijk. En de opstanding van Christus bewijst het en is er het onderpand van. En met die hoop leeft die vreemdeling in Klein-Azië. En met die hoop leeft hij nog. Of niet? Ja, toch? Levende hoop. Dat mij een onverderfelijke erfenis wacht. Die niet vergaan zal, die niet vergaan kan. die nooit bederven zal. Een erfenis, een schat die nooit bezoedeld wordt. Die nooit zijn pracht verliest. Die nooit zijn waarde verliest. Als Christus je heil is, is dat je toekomst. Is dat wat je wacht. Zijn opstanding staat ervoor in. Dat was de eersteling. Het gaat aan om het leven in de heerlijkheid. Het eeuwige leven met de Heere, jongens en meisjes, dat kan nooit stuk. Het kan niet sterven, het kan niet bederven. Het is een erfenis waar de dood niet aankomt. Die de zonde niet bederven kan, waar de tand van de tijd geen grip op heeft. Zijn opstanding heeft het leven immers aan de vergankelijkheid, aan het bederf ontrukt. Gemeente, welke hoop dragen we mee? Deze levende hoop? Of, dat kunnen we natuurlijk niet uitsluiten, een dode hoop. Als we nog zonder hoop, want zonder God, in de wereld zijn. Is het een levende hoop voor u? Ik vraag het ook aan mezelf. Maar leven we er, gemeente, dan ook van? Dat de erfenis je niet ontgaan kan. Omdat, zoals de apostel zegt, die erfenis in de hemelen bewaard wordt voor u. Wat ben je dan rijk? Maar ik denk wel eens bij mezelf. Wat leven, ook als dat wedergeboren zijn tot een levende hoopje niet vreemd is. Maar wat leven we vaak onder de maat. Want wat ben je rijk. Als je hoop zich richt op die erfenis. Zoals die verstrooide christenen in de vreemde. Ondanks hun, daar moesten we het eigenlijk nog over hebben natuurlijk. Ondanks hun strijd en hun verzoeking en hun verdrukking en hun lijden en hun smaad en hun tegenstander, de boze. Zoals we het misschien ook nog zouden moeten hebben over onze verdrukking en moeite en tegenheid en tegenspoed. Maar toch zo rijk. Het beste komt nog. Het beste komt nog. Hoef je niet te tellen. Dan hoef je niet te tellen hoeveel jaar je misschien nog hebt. Pas had ik een vergadering en we zagen elkaar voor het eerst. Dan heb je een voorstellingsrondje. U kent dat wel. Je zegt iets over jezelf natuurlijk in het kort en over je gezin en zo. En leeftijd. Nou, een van de deelnemers aan die vergadering was al wat ouder. Dan krijg je daar geheid ook natuurlijk grapjes over. En die gaf dat terug. Ik tel niet meer. Waarom zou ik? Ik leef het eeuwige leven. Ik tel niet meer. Het gaf wel te denken. En dan hoef je niet al te verslagen te zijn, toch? Ik zeg niet dat je niet verslagen bent. Of mag zijn, helemaal niet. Maar dan hoef je niet te verslagen te zijn, toch? Als je merkt dat je minder wordt. Ouder wordt. Je krachten minderen. Ik leef het eeuwige leven al. En het wachten is op de volkomenheid. Het gaat op de vreugde aan. Het gaat op hem aan. Een erfenis in de hemel, zegt Petrus. Maar daarvoor moet je wel omhoog kijken. Een erfenis in de hemel. Het is geen aards erfdeel. Het geloof zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is. Hier vreemdelingen en bijwoners. Maar net als de kolonisten van Filippi. Met een wandel in de hemelen. Een erfenis die in de hemelen bewaard wordt. En gemeente, wat is dat een genade. Dat hier zwart op wit in de Bijbel staat. Die in de hemelen bewaard wordt of bewaard is voor u. Wat is dat een genade. Die erfenis wordt bewaard. Ondanks mijn vallen en falen en struikelen en mislukken en ondanks mijn gebreken en tekorten, hij wordt bewaard. Ook ondanks alle moeite, alle ziekte, alle verval van lichaam en van geest. Als ik niet meer kan. Bijvoorbeeld als mijn gedachten me in de steek gaan laten. En als ik het allemaal niet meer weet. Die erfenis wordt bewaard voor u. Als ik ziek word. Als ik een hartstilstand krijg. Als ik verongeluk. En ik wil er echt niet makkelijk over praten. Maar die erfenis wordt bewaard. In de hemel, dat betekent God houdt de wacht erover. Wat is nou het lijden van deze tegenwoordige tijd, zegt Paulus. Toen in Klein-Azië, of hier en nu. Misschien sterf je wel als een bedelaar. Wat zeg ik? Wel zeker sterf je als een bedelaar. Met lege handen. Aangewezen op genade. Aangewezen op Christus. Die gestorven is. En die opgestaan is. En daarom een bedelaar. Maar wel schatrijk. Amen.